beleggerspanel.
SEC klaagt crypto-dienstverleners Genesis en Gemini Trust aan vanwege het overtreden van effectenregels. En grondstoffenbedrijf Glencore moet zich onder druk van institutionele beleggers verantwoorden voor de kolenactiviteiten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Marco Groot, consultant van 8 Days Week, partner al daar. En ook bekend van de website marcogroot.com. Welkom, dame en heer.
Hey, hallo.
Laten we bij de dame beginnen voor de laatste transactie. Mary, wat kun je daarover vertellen?
Ja, die was nog vorig jaar, hè? Maar goed, we zijn nog niet zo heel ver het nieuwe jaar in. Dat was tweede week van december hebben we de portfolio geherbalanceerd. Dat doen beleggers om weer terug te veren naar de strategische gewichten die zijn afgesproken. En wij hebben toen aandelen bijgekocht en een klein plukje obligaties verkocht. Want die hadden het goed gedaan toen de rentes weer daalden.
En wanneer vindt de volgende herbalancering plaats? Want dit is iets wat je natuurlijk regelmatig moet doen.
Nou ja, zodra we tegen de limieten aanlopen, hè, er staan een paar procent om die strategische gewichten limieten omheen. En als je die raakt, dan moet je dus herbalanceren. Dat weten we natuurlijk niet. Voorlopig zitten we nog binnen limieten en hebben een neutrale weging.
En dit is een hele algemene brede vraag, hoor. Maar wat verwacht jij van 2023? Hè? Je zegt aandelen bijgekocht.
Ja.
Obligaties verkocht.
Ja, nou we zijn het jaar ingegaan met een neutrale aandelen en obligatieweging. Er staat wel ietsje meer risico op in de portefeuille, doordat we voornamelijk een weging hebben naar groeiaandelen en aandelen die zeg maar rentegevoelig zijn. Dat komt voornamelijk door onze duurzame thema's. Daardoor hebben we het ook ietsje beter gedaan dan de benchmark al tot nu toe. Om in een oplopende markt doe je het met risico ietsje beter. Zijn we wel voorzichtig het nieuwe jaar ingegaan, omdat het natuurlijk nog wel een hele risicovolle omgeving is. Als je om je heen kijkt, de oorlog woedt nog steeds. We weten niet precies. Nou ja, centrale banken geven wel goede signalen af, maar we weten niet of ze daar ook op gaan doorpakken.
Geven ze nou goede signalen af of zeggen ze, luister eens, financiële markten, jullie zijn iets te voorbarig. Jullie zien het allemaal wel heel erg zonnig in.
Nou ja, of zij waren misschien wel heel, heel erg, pessimistisch, hè? En voorzichtig, denk ik. En leunden ze aan de voorzichtige kant en laten ze die voorzichtigheid nu wat meer los. En denken ze, we hoeven niet misschien heel hard die rente te verhogen. Maar goed, als je dan weer kijkt naar China, waar COVID vlijtig voortwoekert, dan liggen daar misschien ook wel wat risico's op de loer voor de economie. Het IMF en ook in Davos worden toch wel stevige waarschuwingen afgegeven op verminderde economische groei.
Dus Davos draait om samenwerken. Hè? Ja, ja. We gaan het toch allemaal weer opnieuw proberen uit te vinden.
In een gefragmenteerde omgeving.
Met name dat, ja. Precies. Het IMF waarschuwt inderdaad voor dat deglobaliseren.
Ja, klopt. En die fragmentatie die natuurlijk wel ook ziet tussen de mondiale blokken. Ja, dus we gaan het zien. Maar voorzichtigheid is denk ik nog wel geboden misschien.
Snap jij de terughoudendheid van Mary, Marco?
Ja, er zijn te veel variabelen en te veel bewegende delen. En als dat zo is, dan wordt het minder voorspelbaar. En wel haast onvoorspelbaar. Dus als het niet voorspelbaar is, dan kan je alleen maar leunen op waarde, denk ik.
Wat is er zowel van zijn plek gekomen in jouw portefeuille? Wat heb jij veranderd?
Ja, ik ben heel blij vandaag. Ik heb iets bijgekocht begin december, wat ik in november vertelde dat ik hier gekocht had, en het waren aandelen van Landschot. En ik weet eigenlijk nog niet waarom, maar die zijn knetterhard omhoog vandaag. De reden waarom ik ze had bijgekocht is omdat banken allemaal te veel geld hebben, toch, Mary?
Ja.
voor de liefhebbers de CET1 ratio. Ik heb toen ik daarin zat te neuzen in november, ben ik tot de conclusie gekomen dat Van Lanschot de grootste zak geld op de balans heeft staan waar ze het minst aan hebben en die gaan uitkeren. Die keerde in december €1,50 dividend uit. En toen ik nog wat te beleggen had begin december en ik dacht, ik moet wat bijkopen. Toen heb ik dus wat van die Van Lanschot aandelen bijgekocht. En ja, zoals ik zeg, vandaag maken ze een enorme sprong. Dus,
maar je weet nog niet waarom.
Nee, heb jij het gehoord?
Nee, ik heb het ook niet gehoord. Nee, daarom, maar ik ken jou als iemand die de zaken goed uitzoekt.
Ja, maar ik moest toch uitzoeken waar we het vandaag over gingen hebben. Dus ik heb daar nog geen tijd gehad. En dingen die goed gaan moet je gewoon laten gaan. Dingen die fout gaan, daar moet je meer tijd aan besteden.
Nou, laten we dan ook recht doen aan de voorbereidingen voor dit panel, Marco. Ja. De SEC heeft crypto-dienstverleners Genesis en Gemini in het vizier. De Amerikaanse beurstoezichthouder beschuldigt hen van het overtreden van effectenregels. Volgens de waakhond hebben de bedrijven onrechtmatig $900 miljoen opgehaald bij honderdduizenden beleggers via het programma Gemini Earn. Jouw voorbereiding, daar komt hij dan van pas, Marco. Hoe zat dit programma in elkaar?
Heb je een uurtje?
Een paar minuutjes, okay. Dan zijn we er wel, hoor.
Gemini is een dochter van Genesis. Genesis is een institutioneel tradingplatform voor crypto-beleggers. Dus voor de institutionele beleggers. En ze hebben een dochter Gemini. En Gemini heeft een project opgezet dat heet Gemini Earn. En daarin konden retailbeleggers, dus de consument, kon zijn muntjes daarin uitlenen aan het institutionele platform en daar buitengewoon prettige rendementen voor krijgen.
Was dat bekend dat die munten werden uitgeleend?
Ja.
Dat die rendementen zo tot stand werden gebracht?
Ja, dus die rendementen waren 8-10%. Tussen de neus en lippen door wordt verteld dat Gemini daar zelf 4-5% aan verdiende. Dus eigenlijk je slapende geld, je slapende muntjes kon je uitlenen en daardoor extra rendement maken. Voor de kennis, voor de mensen die wel, voelt een beetje als iSafe en Dick Scheringa Bank als je hier.
Oh, maar nou, geen kenner voor te zijn om te weten dat het niet goed afliep.
Precies, ja.
Maar had je dan als consument of belegger kunnen weten, er worden hiermee rendementen voorgespiegeld, 8%, 10%.
Ja.
Dan loop ik een bepaald risico, Miri, of is dat te makkelijk?
Nou, de SEC beschuldigt deze partijen er wel van dat de risico's onvoldoende zijn uitgelegd. Ik denk dat wat een belangrijk element is in dit verhaal is dat de SEC de aanklacht baseert op het feit dat niet geregistreerde effecten zijn aangeboden. Dus het gaat hier niet zozeer om crypto-regelgeving per se. Maar het wordt dus gevangen onder regelgeving die al veel eerder bestond. En dus kennelijk dat beleggingen in crypto's niet geregistreerde effecten zijn. En daarop worden deze partijen nu dus zeg maar gepakt.
En het komt nu naar buiten, terwijl ook duidelijk wordt dat de SEC hier, ik geloof al 1,5 jaar mee bezig is.
Ja.
Is dit dan het gevolg van het feit dat het allemaal in elkaar dondert?
Dat zou zo kunnen zijn dat ze daar zeg maar de druk van ondervinden. Nou, de SEC is wel een partij waarvan we weten dat hij zeg maar heel goed zijn huiswerk doet en pas acteert als ze zich op zekere grond bevinden. Het is overigens niet de eerste keer, hè, dat een crypto-uitlenenprogramma door de SEC is gekraakt. Vorig jaar was er al een schikking van $100 miljoen... van het inmiddels failliete crypto-uitlener BlockFi. Dus er zijn
Coinbase is ook al bestraft.
Precies.
Loopt dus het over het algemeen ook niet goed meer af, hè, als de SEC helemaal bezig is.
Nee. Ze winnen wel vaak hun cases, zeg maar. Ja. Ja.
Dit is natuurlijk de moeder aller vragen. Maar had dit allemaal voorkomen kunnen worden, Marco?
Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag, omdat die crypto-wereld, en ik heb me daar best goed in verdiept, die bewoog vooral buiten de conventionele economie, dus ook buiten de conventionele bedrijfsstructuren en rechtshandelingen. En dus had er eerder ingegrepen kunnen worden. Ja, de SEC heeft, ik heb het gisteren even opgezocht, 1,5 jaar geleden aan alle beleggers in crypto gezegd en alle mensen die in dit soort programma's meededen, in dit on-chain en off-chain staking, en die hebben letterlijk een waarschuwing uitgestuurd en daarin werd gezegd: you should not expect the same level of security, safety and soundness in these crypto assets, interest-bearing accounts that you have with a bank or a credit union deposit. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel crypto-beleggers trekken zich hier iets van aan als die markt alleen maar als een raket omhoog gaat? Dan is iedereen altijd heel erg goed in het negeren van risico's en het alleen maar zien van de kansen.
Of speelt hier nu ook dat die samenwerkingspartners in dit hele programma niet goed van elkaar wisten wat ze aan elkaar zouden hebben? Hè? Die gebroeders Winklevoss, bekende gebroeders inmiddels, oprichters van Gemini, die wijzen nu ook met een beschuldigende vinger naar Genesis en het moederbedrijf van Genesis. Het is toch allemaal aanzienlijk minder stabiel dan wij dachten, dan het aan ons is gepresenteerd.
Ja.
Ja, er zijn dus ook zakenpartners die met elkaar in de clinch liggen inmiddels.
Ja, uiteindelijk wijst hier iedereen naar iedereen. Hè. Als je erin verdiept, dan zie je dat iedereen wel een probleem met iemand anders heeft. En ik heb een stukje geschreven op mijn website en verwezen naar een interview met de oprichter van Three Arrows Capital. Dat noemt zichzelf een hedge fund, maar dat was gewoon een prop trader in crypto. Die hebben 2,6 miljard aan schuld achtergelaten. Dus het is niet alleen FTX, het is ook een Three Arrows Capital. En zo bestaan er nog heel veel meer partijen. En dat zorgt ervoor dat in die hele keten niet één dominosteentje genaamd FTX deze beweging in gang heeft gezet. Maar dat er onderweg heel veel van dit soort partijen zijn, groot en klein. Maar de honderden miljoenen vliegen je om de oren hier.
Ik zie jou ook verschrikt kijken bij deze bedragen.
Dat is natuurlijk, want waarom hebben we het hier over? We hebben het hier natuurlijk over omdat het in Nederland inmiddels ook deze een dominosteen zit. En dat is Bitfavo en die heeft weer 280 miljoen uitstaan aan die partij Gemini of Genesis. Ik weet niet precies welk van de twee.
DCG.
DCG. Dat is het moederbedrijf van deze partijen. En die wacht nog steeds op geld terug. Maar als deze aanklacht dus zeg maar tot boetes gaat leiden, dan is de kans aanmerkelijk kleiner dat die zijn geld terug kan krijgen.
Nou, ze wachten op geld terug, maar ze hebben volgens mij een aanbieding of een aanbod van 70% inmiddels in de wind geslagen. Omdat ze zeggen, wij hebben informatie waaruit blijkt dat we 100% zouden kunnen terugkrijgen. Ja. Dus wij happen voorlopig niet.
Ja. Nou ja.
Jij hebt 70%
accepteert. Ik weet het niet. Ik ben geen ingewijde in deze zaak. Maar ik bedoel, dit is wel nieuwe informatie dan. Hè, van die SEC-aanklacht die niet zo gunstig.
Pakken wat je kunt pakken, Marco.
Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd moet je ook niet meteen. Ja, die 70% die zal nog wel een paar weken gestand.
Totdat ze failliet zijn.
Dus je zegt nooit ja op het eerste bod. Dat is onhandig.
Marco, het is toch interessant om hier even met jou over door te praten. Want Bitfavo is al een paar keer aan de orde gekomen, als we elkaar spraken. En jij zei, de communicatie van Bitfavo en hoe zij zich inspannen voor hun klanten, het is eigenlijk, zoals ik het zie, om door een ringetje te halen. Vind je dat nog steeds?
Ja, omdat sinds de laatste keer dat wij het hierover gehad hebben, niks veranderd is. Hè. Dus
ze hebben alleen bijvoorbeeld die 70% niet geaccepteerd.
Ja, maar kijk, zij hebben heel duidelijk gemaakt dat zij kredietlijnen, 70 miljoen uit mijn hoofd, 125 miljoen terugstorten vanuit de eigenaren en dan nog het eigen vermogen van het bedrijf. Daar kunnen ze die 280 mee opvangen voor hun klanten. En zoals ik eerder heb gezegd, ik denk dat het heel dom is om dat te zeggen als je het niet waar kan maken.
Vanwege de blik van Mering moet ik toch even naar de andere kant van de tafel. Ja,
ik hoop van harte dat dat het geval is. Wat natuurlijk het probleem is dat mensen en masse hun belangen ook weer uit die beurs gaan terugtrekken. Mm-hmm. Want het over domino's stenen gesproken. Er komt nu net ook een verhaal.
Bedoel je dan Bitfavo? Of?
Ja, bijvoorbeeld zo'n Bitfavo. Ja. Ja, en dan. Ik weet niet of dan een partij, zo'n partij bijvoorbeeld kan standhouden. En met een nieuwe dominosteen is net ook alweer omgevallen. Mm-hmm. Er blijkt dus een bank te zijn in Californië die, die nu op omvallen staat. Hè? Die Silverbank. Die heeft natuurlijk vlijtig aan dit soort partijen allemaal geleend. En daar vinden dus op grote schaal nu geldomtrekkingen plaats van klanten. En die partij die dreigt ook om te vallen. Dus we weten niet of dit de laatste dominosteen is. Het zou zomaar zo kunnen dat er zomaar zo kunnen zijn dat er nog meer dominostenen zijn. En je weet niet welk belang heeft in wie. Dat is het enge hier aan dit verhaal.
Waardoor je dus ook niet met zekerheid kunt zeggen dat Bitfavo zijn verplichtingen na kan komen.
Nou, ik hoop van harte van wel, want er zit natuurlijk veel Nederlands geld is daarmee gemoeid. Maar
ik denk dat we nu twee dingen door elkaar halen. Hè? Want wat Bitfavo zegt is, wij kunnen die 280 miljoen terugbetalen. Hè? En nogmaals, dat zeg je volgens mij alleen als je het kan doen. Als je het niet kan doen, is het einde Bitfavo. Dus ik ga ervan uit, het is een aanname, mening, dat ze dat kunnen doen, want anders zou het heel dom zijn als ze het niet kunnen doen. Tegelijkertijd, hoe harder het blijft rammelen in deze wereld, hoe harder de waarde van die muntjes in elkaar gaat, dus hoe sneller de daadwerkelijke waarde van die 280 miljoen daalt. Want die 280 miljoen is een vertaling van cryptowaarde naar conventionele waarde. Dus,
en misschien zijn er nog wel weer andere partijen. Ik speculeer nu, want ik ken de balans van Bitfavo überhaupt niet. Maar misschien zijn er nog wel andere partijen aan wie Bitfavo geld heeft uitstaan die niet aan hun.
Het lijkt er dus op dat zij dat hun enige partner in deze DCG is en geen DCG. Andere partners.
Okay.
Dus.
We gaan naar deel 2 van dit panel om een einde te maken aan al dat gespeculeer. Ja.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast in het beleggerspanel zijn Miri Pietersen-Bloem en Marco Groot. Het Zwitserse grondstoffenbedrijf Glencore moet zich onder druk van een aantal institutionele beleggers beter gaan verantwoorden voor zijn kolenactiviteiten. Glencore verkoopt, vervoert en delft kolen op grote schaal en dat rijmt niet helemaal met de doelstelling om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. En Miri, het zijn die institutionele beleggers, maar die zijn samen nu onderdeel van een kolencoalitie die bij elkaar gebracht is door NGO's, meen ik, hè?
Ja, inderdaad. En in die coalitie zitten een paar grote partijen. Legal & General bijvoorbeeld, HSBC, dat zijn partijen vanuit de UK. Nou, die hebben samen een behoorlijk belang. Er zitten natuurlijk nog meer partijen die zich daarin hebben verenigd. En die spreken nu dit Zwitserse grondstoffenbedrijf erop aan. Van ja, hoe ga je in godsnaam klimaatneutraal zijn als je nog op zo'n grote schaal kolen uit de grond trekt?
Daar hebben ze zelf iets over gezegd. Hè? Ze willen volgens mij 12 van de 21 kolenmijnen sluiten. En tegelijkertijd hebben ze daar toch ook weer het een en ander in aangepast, nu die kolen tamelijk lucratief blijken te zijn. Ja. Dus ze zeggen het een en ze doen het ander. Dat is eigenlijk kort gezegd het verwijt.
Ja, ze zeggen het een en ze doen het ander. En ze hebben een 7 pijlenplan hebben ze gepubliceerd. Maar daar staat ook keurig in van ja, alles wat we uit de grond trekken, dan proberen we ook weer de CO2-emissies af te vangen. En dat soort trucken worden uit de doos gehaald om dan klimaatneutraal te zijn. Ik vind het wel goed dat investeerders erop aanspreken van ja, weet je, wat is de realiteitszin in je plan? Eigenlijk.
Maar spreken ze dit bedrijf erop aan en komt er zo meteen in mei op de aandeelhoudersvergadering een mooi verhaal waar ze zich misschien van laten overtuigen? Of hoort hij dan ook bij op het moment dat je niet doet wat wij voorstellen of wat je zelf stiekem hebt voorgesteld, maar waar je niet naar handelt, trekken wij ons terug?
Dat zou een onderdeel van een actie kunnen zijn. Wat mij betreft is dit gewoon het startschot van een hele lange dialoog. Die je eigenlijk aangaat, een soort eigenlijk aandeelhoudersactivisme. Die wel op dit punt natuurlijk gaan willen volharden. En het zou hetzelfde kunnen gebeuren als wat er uiteindelijk bij Shell bijvoorbeeld is gebeurd. Dat er bestuurders die veel meer duurzaamheidsgezind zijn in zo'n bestuur worden gestemd. Ik denk niet dat dat bij deze komende aandeelhoudersvergadering aan het orde is, maar dat zou zomaar bijvoorbeeld in de toekomst een bepaalde actie kunnen zijn.
Er zitten ook een paar Nederlandse beleggers in Glencore, de een wat groter dan de ander. En Aegon en het jou wel bekende Marco van Lanschot.
Mm-hmm.
Dat heeft gezegd, wij zijn geen onderdeel van deze coalitie. Hoeft dat ons betreft ook niet, want wij sturen liever bij door aan tafel te blijven zitten. Dit is ook al een eeuwenoude discussie inmiddels. Of niet eeuwenoud, maar het speelt al wel een paar jaar. Hè. Wat doe je nu precies? Hoe activistisch stel je je op? Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Om erin te blijven.
Ja, dat snap ik. Is heel van Lanschot.
Nee. Hou me te goed, hè. Voor mij kan het niet groen genoeg zijn. Eén stapje terug. Glencore produceerde in 2019 nog 150 miljoen ton. En zei dat ze af zouden bouwen. Ze produceren dit jaar 100 miljoen ton.
Ja, dus, kortom, ze bouwen. Dus, dit is het een zeggen en het ander doen.
Ze bouwen wel af. Hè. En tegelijkertijd zijn er twee andere grote miningbedrijven, Rio Tinto en BHP, die ook hebben gezegd dat ze afbouwen. En de een heeft alles al verkocht voor een appel en een ei aan private equity en Indonesië. En Indonesië zegt, sorry, we blijven gewoon lekker doorproduceren en exporteren alles wat we kunnen produceren naar China. De ander, ja, die probeert het te verkopen, maar daar is geen koper voor. Dus terug naar jouw vraag, je kan beter aan tafel blijven zitten en erin zitten, zodat je in ieder geval nog invloed hebt op de manier waarop het gebeurt, dan je terug te trekken en dan aan een ander over te laten. En als het dan bij bijvoorbeeld een Indonesisch mijnbouwbedrijf terechtkomt, wat dan zeg je, we doen lekker waar we zin in hebben, of een private equity bedrijf die het melkt voor de cash, ja, dan is de wereld slechter af, denk ik.
Miri?
Ja, wij hebben hier een andere keuze in gemaakt. Wij hebben sinds dit jaar uitsluiting op kolen eigenlijk verder aangescherpt. Dus vanaf dit jaar zijn alle bedrijven uitgesloten die meer dan 5% van de omzet behalen uit de delven of energieopwekking van kolen. Dus daar zal Glencore zeker onder vallen. Dat gaat natuurlijk met name over onze beheerportefeuille. Het is een beetje dezelfde discussie als met de tabaksindustrie. Hè. Kijk, als het product alleen al zo vervuilend is, wat kun je daaromheen dan nog doen om het toch een duurzame belegging te laten zijn? Dat vind ik in dit geval van kolen, wat gewoon over pure CO2-uitstoot gaat, wel een hele moeilijke om dat onder een engagement hoofdstuk dan te kunnen laten vallen.
We gaan naar een ander hoofdstuk in die energietransitie. Heel kort nog even. De oprichters van Fastnet en de investeringsmaatschappij Breza van de familie Lubbers. En een van die Lubbers is ook oprichter van Fastnet. Hebben besloten een deel van hun aandelen in het elektrische laadbedrijf te verzilveren. Elk van hen zal in kleine plukjes maximaal 380.000 aandelen verkopen. In totaal wordt daarmee zo'n 52 miljoen euro gecashed. En mijn oog viel erop, omdat deze aankondiging een feit was. En toen, floep, ging er toch een behoorlijk deel van de koers af. Hoe wordt dit door beleggers gepercipieerd?
Ja, daar zal iedereen een andere mening. De een zegt prima, want ze doen het om hun portefeuille te diversificeren en wat belasting te kunnen betalen. Hartstikke goed. Die motivatie, die snap ik. Ze zullen het zeker niet doen voor de koers, want die koers heeft ooit 100 euro gestaan en staat nu rond de 4 tientjes.
Dus als ze hadden willen profiteren, hadden ze het op een andere manier.
Hadden ze dat eerder moeten doen, inderdaad. En dat die koers in elkaar gaat op het moment dat 6% van aandelen naar de beurs gaan, ja, dat is alleen maar logisch.
Het is niet zo dat hier uit kan worden opgemaakt. Oh, het rotsvaste vertrouwen van de oprichters. En nu nog altijd CEO en president-commissaris. Dat laat de wensen over, dus verkopen ze een deel van hun belang.
Nee, ik denk het niet. Kijk, het is natuurlijk een bedrijf wat hele vreemde cijfers presenteert. De beurswaarde is 800 miljoen. En die was ooit 2 miljard. En de omzet is dit kwartaal van 10 naar 13 miljoen gestegen. Zijn niet heel goed vergelijkbare getallen. En de bezettingsgraad van de laadstations, die is net boven de 10%. Dus het zijn niet...
Het komt allemaal nog maar.
Getallen. Ja, precies.
Het verhaal van Fastnet. We leiden nu nog groot verlies. Het verlies is vaak ook groter dan de omzet.
Ja.
Maar de belofte, die mag er zijn.
Ja, en als je in hun jaarverslag leest, dan zie je ook dat hun top 5 stations, die draaien 7,5 ton omzet per stuk. En die maken 38% return op het geïnvesteerde kapitaal. Dus dat zijn fantastische bedragen. Maar dat zijn de top 5 stations. Ze hebben er 359 volgens mij. Dus die andere stations, die doen blijkbaar nog bijna helemaal niks. Dus die energietransitie, die moet heel erg versnellen om dit soort waarderingen waar te maken.
Is het toch wel inderdaad, als je puur naar de cijfers kijkt, een merkwaardig bedrijf?
Nou ja, we kennen er vele van, hè? Vaak dit soort bedrijven die heel erg op de toekomst gericht zijn. Tesla was ook heel lang eigenlijk een voorbeeld in een wat verder verleden. Daar zie je zo'n hockeystick profiel, waarbij de voet van de hockeystick een lange tijd onder de nullijn staat. En dan ineens komt het heel sterk omhoog als als de toekomst zich waarmaakt. En dat is hier een beetje het geloof wat je als belegger in moet hebben.
Je hebt een beetje de wet mee misschien toch, als je kijkt naar wat er in Europa allemaal is afgesproken. Als je de pleidooien hoort voor een betere laadinfrastructuur, dan kan het toch bijna niet anders dan dat een bedrijf als Fastnet daarvan gaat profiteren.
Ja, dat klopt. In die zin hebben ze natuurlijk wel de wind mee, waar ze hebben wel de beurswind wat tegen. Omdat natuurlijk dit soort bedrijven met name vorig jaar heel erg in de waardering zijn afgestraft.
Nog wel 75 miljoen euro opgehaald, volgens mij nog in oktober van 2022.
Ja, dat hebben ze wel gered. Ja,
kijk, en uiteindelijk de waarde van die bedrijven wordt bepaald door de som van het aandelenvermogen en het vreemdvermogen. En het aandelenvermogen hebben zij geen enkele invloed op. Dat is wat BNLaat is op de beurs. En die zorgen ervoor dat er 800 miljoen staat.
Mary Pietersen-Bloem was hier, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Marco Groot, partner bij 8 Days a Week. En hou ook die website in de gaten, marcogroot.com. Dank voor jullie komst.
Ja, dankjewel. Het beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne met BNR Buitenland-commentator Bernard Hammelburg.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.